Tuurlijk, sommige mensen schijnen dat niet begrepen te hebben toen. Maar natuurlijk is het zo dat de Heere Jezus gekruisigd werd. Maar het punt is dat hij gekruisigd werd in een bepaalde hoedanigheid en zeker in de plaats van een ander. De mensen die zeggen, ja, maar een slang gekruisigd, en die begrijpen het niet. Maar ik wil het nog wel moeilijker maken. Ik werd daar gekruisigd, toen op Golgotha. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Een van de meest essentiële waarheden trouwens van het evangelie, die zo mooi onder woorden gebracht wordt in de Tweede Korinthebrief. Ik zoek het even op. In 2 Korinthe 5, waar de apostel Paulus aan het woord is in vers 15. En dan zegt, eigenlijk vers 14, waar er staat, want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Verder lees ik nou maar even niet, want het is verder niet, nu niet de zaken doende. Maar kijk, de apostel Paulus verklaart hier in dit trouwens overbekende schriftgedeelte, dat hij bezig is de mensen te bewegen tot geloof. Dat is vers 11. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Kortom, hij is bezig om het evangelie te brengen aangaande de Heer Jezus Christus, opdat men in hem, in Christus, zou geloven. Waarom doet hij dat? Wel, zijn motief is de liefde van Christus. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. Hij kan niet anders dus. Niet hij heeft zelf een goede gedachte of een goed motief of een bepaalde bedoeling. Maar het is de liefde van Christus die in hem en in hen, meervoud, werkt. Paulus en de zijnen namelijk. En hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. En bovendien zegt hij, dat gebeurt mede omdat wij van oordeel zijn dat... U dacht dat dat een moderne uitdrukking was die uitgevonden was door Van Acht, maar het is niet zo. Er zijn meer mensen die van oordeel waren. En hier staat dat Paulus oordeelde, hij was dus van mening, hè? Hij oordeelde dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dat is een heel essentiële waarheid die heel weinig gekend wordt. Waarom weet ik niet, ik verbaas me daar steeds over. Maar er staat uitdrukkelijk dat één stierf voor allen. Het wordt uiteindelijk bevestigd. En hij is voor allen gestorven. Eén stierf voor allen. Voor wie? Ja, moet ik het weer herhalen vandaag, hè? Dat komt nog eens voor de laatste dagen. Ja, de Heer Jezus stierf voor zondaren. Voor goddelozen, voor krachtelozen, voor onrechtvaardigen. Dat is niet 2 Korinthe 5, maar dat is Romeinen 5. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want de rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen, enzovoorts. En voor de zondaren geleden. De Heer Jezus gaf, of laat ik het zeggen met de woorden van Johannes de Doper, die zei, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Zo is het nou eenmaal. Hij stierf voor de wereld. Dat is ook de reden waarom Paulus met vrijmoedigheid die boodschap van omtrent de Christus predikt. Welke boodschap? En dan laten we, ik hoop dat we moeite doen elkaar nou goed te begrijpen. Als u het niet wilt begrijpen, dan bent u ook wel in staat om mijn woorden totaal anders uit te leggen. Maar het risico, dat neem ik dan maar even. Waar het om gaat is namelijk dat de boodschap niet is, de Heer Jezus is gestorven en als je gelooft in hem zijn daardoor je zonden weggedaan of zoiets. Want het punt is dat hij stierf voor iedereen. Zelfs voor ongelovigen. Let wel, ik zei niet dat ongelovigen behouden worden, want dat geloof ik voor geen stuiver. Niks namelijk. Ongelovigen worden namelijk nooit behouden. Daar ben ik stellig van overtuigd. Sommige mensen zeggen dat ik anders zeg, maar dat is de grootste onzin die er bestaat. Ongelovigen worden nooit behouden. Maar de Heer Jezus stierf voor ongelovigen. Waarom? Niet opdat men door geloof in zijn dood verlost zou worden van zonde. Want dan hebben we het niet goed geformuleerd. Dan is het verhaal niet af namelijk. Het verhaal is namelijk opdat we door geloof in zijn opstanding zijn nieuwe leven zouden ontvangen. Dus het verhaal van de Heer Jezus die stierf is daarmee gelukkig niet af. Dat zou bovendien nooit een evangelie kunnen zijn. Want het bestaat niet dat het een blijde boodschap is dat iemand van het kaliber als de Heer Jezus, iemand die zo goed is en zo volmaakt en zo zonder zonde, dat zo iemand stierf aan het kruis. Dat is geen goede boodschap, dat is een bijzonder slechte boodschap en het biedt geen enkele hoop. Want als het leven van een goed mens, van een rechtvaardige, om dan met Romeinen 5 te spreken, al zo afloopt, hoe loopt het dan wel af met een onrechtvaardige? Eenvoudiger kan ik het al niet zeggen. En zo eenvoudig is het echt. Er staat, hij stierf voor allen. Waarom? Om vervolgens uit de dood op te staan. En opdat vervolgens degene die daarin geloven, niet in zijn kruisdood, maar in zijn opstanding na zijn kruisdood. Je moet dus in beide geloven. Ik hoop dat u goed hoort wat ik zeg. Men moet geloven in dat hij gestorven is. Maar we moeten ook geloven in dat hij is opgestaan. De wereld gelooft, voor als men gelooft dat Jezus ooit geleefd heeft, dan gelooft men ook dat hij gestorven is. En zelfs, dan gelooft men ook dat hij gekruisigd is. Maar daardoor word je niet behouden. Men wordt behouden, men wordt gerechtvaardigd door geloof in de opstanding van Christus, zoals ook Romeinen 4, het laatste vers, het zegt, dan ben ik weer een paar versen terug in Romeinen 4, of in de Romeinenbrief dus, waar staat dat hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En we moeten gerechtvaardigd worden voor God. Alleen dat onze zonden zijn weggedaan, dat is niet voldoende. Want ik heb het al eens meer gezegd en geschreven, als je zonden zijn weggedaan, dan is dat fraai. Maar bedenkt u zich wel dat die zonden worden weggedaan door de dood. En het feit dat onze zonden zijn weggedaan, komt omdat wij gestorven zijn met Christus. Ik kan het nauwelijks een blijde boodschap noemen. Want dan ben je er niet meer. Dan sta je er buiten. Dan ben je wel dood, dan zijn je zonden weggedaan. Ja, de hele zonde haar is weggedaan. Kortom, de hele mens is weggedaan. Dan heeft God geen hinder of geen last meer van de zonde. Dat is prachtig voor God, maar voor ons niet. Zie. Dus het punt is, niet alleen dat hij leed en stierf, maar dat hij vervolgens uit de dood opstond. En de boodschap die wij prediken is dan ook niet zozeer de boodschap van dat hij leed en stierf. Maar de boodschap die wij prediken is dat hij vervolgens opstond uit de dood. Dat is de overwinning. En dat is niet een dwaalleer of een nieuwe vondst. Dat is gewoon 1 Korinthe 15. Ik hou mijn hand maar even bij 2 Korinthe 5 en ik sla twee bladzijden terug. En er staat in 1 Korinthe 15 vers 14. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, volkomen overbodig. En leeg dus, want ijdel betekent dat het leeg is. Dat is de letterlijke betekenis van het woord. Dan hebben we lege prediking. Kortom, dan prediken we eigenlijk niks. Indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Dat geloof dient tot niets. Geloof in de kruisiging van Jezus van Nazareth, dat dient tot niets. Behalve dan, als wij geloven dat hij inderdaad de Zoon van God is en dus uit de dood opstond. En zo staat het hier ook. Want staat er, vers 15, zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God betuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt als de doden niet opgewekt worden. Kortom, dan is Paulus een leugenaar. En dan zegt hij vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Dat is hetzelfde als ijdel hoor. Maar het is een ander woord, opdat we het alsnog zouden begrijpen. Als we het ene woord niet snappen, snappen we misschien het andere. Zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Want hoewel de zonden weggedragen werden aan het kruis van Golgotha, betekent het niks als de Heer daarna niet is opgewekt. Want het enige leven wat we zouden hebben als Christus niet is opgewekt, is het leven van de oude mens. Wel, dat hebben we inderdaad nog en dat is vol met zonden. Dus dan zijn we nog in onze zonden. Of we zijn helemaal niks. Eén van de twee. Of je bent een grote zondaar en je bent in je zonden, of je bent helemaal niks. Maar wij hebben een derde mogelijkheid, een alternatief. Dat is namelijk dat wij zijn in Christus en rechtvaardig in hem. Omdat we niet zozeer met hem gekruisigd zijn, hoewel dat waar is natuurlijk, en onvermijdelijk, natuurlijk is dat waar. Maar we zijn vervolgens met hem opgewekt. En ik kan me niet herinneren, laat ik het voorzichtig zeggen, ik kan me niet herinneren ooit in de Bijbel gelezen te hebben, slechts dat de Heer Jezus voor onze zonde stierf. En ik kan me ook niet herinneren ooit gelezen te hebben dat er staat dat wij met Christus gekruist zijn. Want wat erbij staat is steeds dat we met hem zijn opgewekt. Galaten, hè? Even heen en weer zo in de Bijbel zo, hè? Even een oefening doen. Galaten hoofdstuk 2, vers 20. Waar staat in vers 19 dat de apostel Paulus zegt, want ik ben door de wet der wet gestorven. De gedachtegang is eenvoudig. De gedachtegang is namelijk dat hij met Christus gestorven is. Maar staat meteen achter, ik ben door de wet der wet gestorven. En dat is niet punt, maar meteen waarom het is. Er staat namelijk, opdat ik Goden leven zou. De bedoeling is niet dat wij dood zouden zijn, want we gaan sowieso dood. Natuurlijk, een mens sterft sowieso. Moeilijk een blijde boodschap te noemen. Het is al helemaal geen blijde boodschap om te vertellen dat voordat wij lichamelijk gestorven zijn, wij voor God al dood zijn, omdat we met Christus zijn gekruist. Dat is geen blijde boodschap. Nee, je moet goed zien waar het om gaat. Er staat, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Dat is de blijde boodschap. Dat is het antwoord op de oude vraag of er leven is na de dood. En ons antwoord is altijd ja, alleen daar. Of waar anders. Alleen na de dood, in de opstanding dus, is er leven. Daarvoor niet, want het leven daarvoor, dat eindigt sowieso in de dood, is daarom nauwelijks leven te noemen. Je moet het vlug zeggen, anders ben je niet uitgepraat. Anders raak je niet uitgepraat. Voordat je het gezegd hebt, ben je weg. Voordat je in de gaten hebt wat leven eigenlijk is, lig je op je sterfbed, bij wijze van spreken. He? Dat is niet een hoopvolle gedachte, ik weet het. Maar je moet er niet van schrikken. Het punt is dat nog voor het zover is, wij al met Christus gekruist zijn, om vervolgens Goden te leven. En Paulus verklaart wat het betekent, want, dat is vers 20, hij verklaart en hij zegt, ik ben met Christus gekruist. Dat is een commentaar op, ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben met Christus gekruist, want één stierf voor allen. En Paulus rekent het zichzelf toe, want hij hoort bij die allen, uiteraard. Hij was ook een zondaar, dus die horen erbij. Ja, u hoort het goed. Niet, hij was een gelovige, dus hoorde hij erbij. Nee, hij was een zondaar, hij hoort erbij. Hij is een zondaar en de Heer stierf voor hem. En daarom, ik ben met Christus gekruist. En dan vervolgens, en ik leef. Dat is niet vanzelfsprekend. Hij leeft omdat hij gelooft. Hij is gekruist omdat hij een zondaar is. Maar hij leeft omdat hij gelooft in de opgewekte Christus. En ik leef, zegt hij, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En vervolgens, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Nou, enzovoorts. Waar het om gaat is dus dat de blijde boodschap is dat wij leven met Christus. En ik blader weer terug naar 2 Korinthe 5, vers wat we daar straks lazen. Waar staat dat wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, vers 15, zij dan allen gestorven zijn. Dat is de argumentatie voor Paulus' prediking, het motief voor Paulus' prediking. Hij gelooft namelijk, en ik geloof dat ook, dat de Heer Jezus stierf voor de wereld, voor de onrechtvaardigen, voor de goddelozen. En daarom prediken wij aan hen die voor God dood zijn. Heb je dat? Wij prediken aan hen die voor God dood zijn, dat er nieuw leven is in de opgewekte Christus. Wij spreken de zondaren toe niet als levenden, maar als doden. Waarom zijn ze dood dan? Wel eenvoudig, omdat één voor allen gestorven is. Of zijn we vergeten wat Efeze zegt, Efeze 2, dat de natuurlijke mens is dood door de misdaden en de zonde. Sinds wanneer? Wel, sommigen zeggen dan sinds Adam, en in zekere zin is dat natuurlijk juist. Maar het is in ieder geval zo, sinds het lijden en sterven van de Heer Jezus, sinds Golgotha. Daar heeft God deze wereld veroordeeld, hij heeft ermee afgerekend, hij heeft het vonnis volbracht en voltrokken over deze wereld enzovoort. En sindsdien is de mens dood voor God. Voor God. Want God heeft dat zo geregeld. En dat het zo is, dat blijkt uit het verschijnsel dat mensen zeggen dat God dood is. Ze zeggen het verkeerd om. Maar wat ze zeggen is eigenlijk juist. Niet dat God dood is namelijk, maar dat zij dood zijn voor God. Want ik heb al eens eerder gezegd, leven en dood zijn relatieve begrippen. Iemand leeft. Oké, maar voor wie? En iemand is dood. Oké, maar voor wie? En als de mens dood is voor God, dan is dat hetzelfde als dat God dood is voor de mens. Het duidt aan dat er definitieve scheiding tot stand is gekomen. Dat is dood. Zie. En aan die doden prediken wij leven. Wij prediken niet aan levenden de dood, zo van jullie leven, maar je moet met Christus gekruist raken enzovoorts. Maar de prediking is eigenlijk al gewoon andersom. Namelijk, ze zijn dood, mensen zijn dood en er is nieuw leven in Christus. We zijn het verleerd, ik weet het wel. Maar daarom is het wel zo. En het is ook niet twijfelachtig. Het is niet één bijbelversie wat je een beetje scheef uitlegt en wat dan zo terechtkomt. Maar het is duidelijk genoeg. Hij stierf voor de wereld en de wereld is gekruist. En vandaar dat we de vrijheid hebben om ons daarvan los te maken van die wereld. En te geloven in een nieuwe wereld. Te geloven in de opgewekte Christus en daardoor zijn leven te ontvangen. Dat is de blijde boodschap. En krachtiger dan Paulus kan ik het dan niet zeggen in 1 Korinthe 15... waar hij zegt, we hebben het net gelezen, dat indien Christus niet is opgewekt, zo is ons geloof ijdel. De kruisiging als zodanig betekent niks. De kruisiging wordt slechts bekrachtigd door de opstanding. Want door de kruisiging werd een eind gemaakt, officieel, formeel, of laat ik zeggen juridisch, aan de oude mens, en dus dan ook aan onze oude mens, en eigenlijk aan de oude schepping. En de boodschap is dan vervolgens dat er nieuw leven is. Dat is de vrijmoedigheid van de apostel Paulus. Hij predikt aan doden dat wanneer ze gehoor geven aan het woord van God, dat ze dan leven zullen. Zoals de Heer Jezus het zelf geïllustreerd heeft, zelfs tijdens zijn levenswandel hier op aarde. Hij was God geopenbaard in het vlees. En hij zei tot Lazarus, die dood was, kom uit. En hij kwam uit. En de Heer zegt, verwondert u niet, enzovoorts. Er komt de dag dat de doden die in de graven zijn, mijn stem zullen horen, enzovoorts. Ja, zo is het. Dat is nou eenmaal de boodschap. Dat er leven is uit de dood, want de mens is dood. Het oordeel over de mens is voltrokken. Niet dat moet nog of zo, of als je gelooft zal het gebeuren. Nee, het is al gebeurd en vandaar die vrijmoedigheid dat we aan elk mens het evangelie prediken. Daar is niet de sprake van, is iemand wel uitverkoren of niet. Dat heeft er niks mee te maken. Dat lijden en sterven van de Heer Jezus was voor ieder mens. Maar daar volgt op dat de opstanding slechts deel wordt van degenen die ook inderdaad daarin geloven en zich daaraan overgeven. Dat is het evangelie. Dat is van groot belang en bovendien lijkt mij dat een kind dit kan begrijpen. Het is misschien wat moeilijk te begrijpen dat iemand die zo te zien nog leeft in feite dood is, maar dat is nu eenmaal een juridische zaak. Het gaat erom dat het lijden en sterven en de dood en de opstanding van de Heer Jezus wordt toegerekend aan de gelovigen, maar zijn lijden en sterven en zijn dood wordt toegerekend sowieso aan elk mens. En de prediking is dan ook opstanding uit de dood. Dat Jezus van Nazareth stierf, dat is allemaal tot je dienst. Dat gelooft iedereen. Of hij gelooft dat hij niet bestaan heeft, maar als hij geleefd heeft, dan is hij zonder meer gestorven. Dat gelooft iedereen, dat is ook geen punt. De bijzondere boodschap is dat hij opstond uit de dood. En dat kan alleen omdat hij God is. En wat men dus moet geloven, men moet geloven in de godheid van Jezus van Nazareth. Met als consequentie zijn opstanding. En wie dat gelooft, ontvangt dat leven van God. Of zo je wilt, ontvangt het leven van de Zoon. Want wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Niet wie gelooft in God. Niet wie gelooft in de dood van de Heer Jezus of zoiets. Maar wie in de Zoon, de erfgenaam, degene die opstond uit de dood. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En andersom, en dit eeuwig leven is, waar is het eeuwig leven? In de Zoon. Ja, precies hetzelfde als allemaal de Johannesbrieven, wat ik nou uit citeer. En het punt is dus, dan gaan ze zich weer de vraag stellen, wie is er nou gekruisigd? Just name it, zouden de Engelsen zeggen. Zeg het maar, wie is er gekruisigd?
De oude mens.
De oude mens, de oude schepping. En ook de vorst over de oude schepping. Wie dat is? Daar hebben we het over gehad. Daar heb je twee mogelijkheden, mag je even kiezen. Dat was wat we lazen, ik ging er maar niet op in Galaten 2. Dat was de vervulling van de wet ook nog eens een keer, ja. Want niet alleen wordt de dood van de Heer Jezus toegerekend aan de schepping als zodanig, maar ook speciaal aan het Jodendom dat onder de wet was. En doordat men gestorven is, is men dus ook inderdaad niet alleen vrij van de zonde, van de zondige natuur, maar ook vrij van de wet. Dat is het punt. Maar wat heb je eraan vrij van de wet te zijn als je toevallig dood bent? Want elke dode is vrij van de wet. De wet verbiedt niet dat een dode door het rode stoplicht rijdt, zeg ik wel eens. omdat iedereen dat kan begrijpen. Maar dat betekent dus, ja, fijn, nou mag ik dat rooi stoppen. Ja, dat kun je alleen niet. Dus daar schiet je ook helemaal niks mee op. De blijde boodschap is dus dat men daarna leven heeft ontvangen. Zo staat het over de wet trouwens ook, dat is Romeinen 7. Waar staat dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft. En dan staat er, gij lieden het ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die uit de doden is opgestaan. Ik citeer nog maar even in de gauwigheid. Daar staat dus heel uitdrukkelijk dat men bevrijd is van de wet en dus van de verbintenis met Jehovah die de wet gaf, om vervolgens een verbintenis te kunnen aangaan, feitelijk een huwelijk, met degene die uit de dood opstond. En dan is er dus sprake van een nieuwe wet. Of beter gezegd, het oude verbond werd beëindigd, maar door de opstanding uit de dood is er de mogelijkheid tot het nieuwe verbond. Het oude verbond eindigt in de dood, het nieuwe verbond begint uit de opstanding. En daartussenin zit gewoon niks. Het is of het een of het ander. En dat dienen we goed te beseffen. Niet alleen dat we bevrijd zijn, verlost zijn van het voorgaande, van het oude. Nee, het nieuwe is ervoor in de plaats gekomen, want het oude houdt sowieso op. Het oude is immers vergankelijk. Dat is een kwestie van tijd. Wie gestorven is, zegt Romeinen 6, is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, maar daar heb je niks aan als het daarna niet nieuw leven is, uit de dood, nadat men gestorven is. En vandaar de boodschap van de apostel Paulus. Paulus zegt op een andere plaats ook. Hij zegt de inhoud van de boodschap is niks anders dan de opstanding van Christus. En dat impliceert zijn lijden en sterven. Dat wil zeggen, als wij praten over de opstanding, dan kan dat omdat wij geloven dat hij leed en stierf. Maar bij het kruis was het verhaal niet af. Daar was wel een eind aan wat in de oude schepping gebeuren moest. Vandaar ook de woorden het is volbracht. Dat is waar, maar het is een terugblik en zegt het oude is voorbij. Maar volgende punt is dat alles nog nieuw moest worden. Want het oude voorbij gaat, is op zich helemaal niks nieuws, dat gebeurt sowieso wel. Maar onze overwinningskleed is het oude is voorbij gegaan, dat was eveneens weer 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ik ben weer veel te vroeg uit 2 Korinthe 5 weg, want er stond nog wat achteraan. Er stond namelijk vers 15, als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, en hij is voor allen gestorven, opdat, want er komt weer opdat, net als in Galaten was dat, hè? Ik ben gekruist, maar ik leef, en zo is het hier ook, hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet opdat degene die nog leven, maar op degene die alsnog, die weer leven, door de opstanding van Christus uiteraard, omdat degene die leven niet meer zichzelf, dat het betekent voor zichzelf, dat is een moeilijke naamval, hè? Maar er staat, omdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Er staat maar dien, maar de betekenis is in wat moderner Nederlands, maar voor die. Dat is ook weer een naamvalskwestie. Maar voor die voor hen gestorven en opgewekt is. De bedoeling is dat wij door de dood met Christus, zal ik maar zeggen, de oude mens hebben afgelegd en daardoor gereinigd zijn van de dode werken, om vervolgens de levende God te kunnen dienen. En nou citeer ik uit het hoofd uit Hebreeën 9. Maar het is precies dezelfde gedachtegang. Gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. En zo is het hier ook. Hij is voor allen gestorven, opdat wij met hem leven zouden, en niet alleen met hem, maar ook voor hem leven zouden. En dat is de strekking van de volgende verse. En een van die volgende verse is dan vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Niet een oude schepping, en dus een zondaar, maar een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan, niet het oude zal voorbij gaan, maar het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Niet het zal alles nieuw worden, maar het is alles nieuw geworden. Ik heb dus wat bezwaar tegen dat lied. Hè? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik vind dat wat raar. Het is wel waar wat het lied zegt. Ik kan het wel plaatsen. Natuurlijk, er zijn nog heel wat oude dingen. En we kunnen best wachten op dat het allemaal nieuw wordt. Maar je zou toch veronderstellen dat iemand die zoiets dicht het, dat ontleend heeft aan dit Bijbelvers. Waar komt dat vandaan? Dat het oude voorbij is en alles nieuw wordt. Dan komt uit dit vers, maar dat, hier staat niet dat we daarop moeten wachten. Hier staat dat het al zo is. Wat ons betreft, wat ons persoonlijk betreft. Het oude is voorbij gegaan. Wat ons persoonlijk betreft, en dat in onze relatie, niet tot de buurman uiteraard, maar onze relatie tot God. Voor God is het oude voorbij. God kent niemand naar het vlees. Daar staat in vers 16 zo, dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Wij worden geacht ook niet iemand naar het vlees en naar de oude mens te kennen. Wij worden geacht daaraan voorbij te zien en iemand slechts te kennen in Christus. Wij kennen onze broeders en zusters niet als niet onder hun gewone namen bij wijze van spreken, maar wij kennen hen in Christus. Wij kennen hen als gelovigen, als broeders en zusters. Als wedergeboren mensen, als nieuwe scheppingen in Christus. Het kost enige moeite, want er is heel wat waar je daaraan voorbij moet leren zien. Dat is een goede oefening trouwens. En wij worden daar ook dagelijks in geoefend, mag ik wel zeggen. Waar kijk je nou lelijk naar me, Jannie? Nou. Maar zo ligt dat. En daarom wordt die brief geschreven. Wij dienen ons te realiseren dat wij als gelovigen nieuwe scheppingen zijn in Christus. Want wat is er gekruist? De hele oude schepping. En de vorst van de oude schepping. Als we onder de vorst van de oude schepping verstaan, de Heer Jezus, want dat was hij, dan zeg ik, dat is volstrekt juist, want hij werd gekruist. Maar de consequentie daarvan is er inderdaad ook, dat de Satan, die eveneens als de vorst over deze zienlijke wereld geschilderd wordt, dat die ook gekruist is. Die kwam aan het kruis tot zijn eind. En dat is het maar. En de uitspraak als dat de slang werd gekruist, dat is makkelijk genoeg, want iets dergelijks staat trouwens in Johannes 3. Hoewel ook daar de nadruk niet ligt op het kruis, maar op de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar er staat gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En de traditionele verklaring is in elk geval dat het daar gaat over de kruisiging van de zoon des mensen. En de slang is dan een beeld van de Heer Jezus uiteraard. Als we zeggen de Heer is gekruist, dan kun je ook zeggen de slang is gekruisigd. Maar ja, je moet wel een beetje bijbelvast zijn om het te kunnen vatten. En waarbij ik dan volledigheidshalve nog maar zeg dat het in Johannes 3 niet eens primair gaat om de kruisiging van de Heer Jezus. Niet om zijn vernedering namelijk, maar het gaat om zijn verhoging. De zoon des mensen moest verhoogd worden. Kortom, het gaat over zijn opstanding en hemelvaart. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen. Je hoeft eigenlijk ook alleen maar die verse te lezen, want het staat er gewoon goed. Als je van tevoren niks weet en je bent onbevooroordeeld en je leest dat schriftgedeelte, mag het geen problemen opleveren. Want het gaat over de zoon des mensen die in de hemel is en die namelijk naar de hemel zou opklimmen. En daarover wordt gezegd, want gelijk de zoon des mensen, wat gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waarmee je maar ziet dat de verhoging inderdaad een verhoging is. Want, en dan kom ik in Filippenzen, laat ik Filippenzen nog even aanhalen en om van daaruit terug te keren naar Esther hoofdstuk 6. Filippenzen 2 neem ik dan, daar staat in vers 5, want dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf, letterlijk staat er dan, geledigd of ontledigd, leeggemaakt. Hij heeft zijn volheid dus als het ware afgelegd. Hij heeft zichzelf ontledigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, waarmee maar we zien dat dat dus geen verhoging was, maar een vernedering. Kan het ook niet helpen, staat nog helemaal gewoon zo in mijn Bijbel. Hè? Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En als wij geloven dat het waar is wat in het Oude Testament en in Galaten staat, dat degene die aan het hout hangt vervloekt is, dan begrijpt u dat het voor iemand die feitelijk God zelf is, een grote vernedering is om te sterven aan een hout. Dat is een vernedering. Maar wat staat er nou vervolgens? Vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Daar heb je het weer. De kruisiging wordt niet genoemd zonder dat daarop meteen volgt de opstanding. Op zijn minst de opstanding, want in feite volgt meteen ook de hemelvaart. Dat staat hier. Daarom, omdat hij gekruisigd is, omdat hij zich vernederd heeft aan het kruis, heeft hem ook God tot de uiterste maat, een grotere maat is er niet dus, tot de uiterste maat verhoogd, en heeft hem naam gegeven, welke boven alle naam is. Welke naam zou dat nou zijn? Een naam. Kan alleen maar Jehovah zijn, hè? Jehovah is de hoogste naam die er is volgens het Oude Testament. Ik ben Jehovah, buiten mij is er geen God. Jehovah zegt in het Oude Testament, ik ben de eerste en de laatste. Dat is heel interessant, want later wordt dat gezegd van Christus. Waarbij je maar weer ziet dat Jehovah en Christus dezelfde zijn. Maar goed, daar zullen we het maar even niet over hebben. In ieder geval is het zo dat de naam Jehovah hier gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus. Dat is de hoogste naam die er is. En hij wordt dus verhoogd. Na zijn vernedering wordt hij verhoogd. God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ik lees het met opzet, want hier hebben we het hele rijtje compleet. Degenen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn, zullen hun knie voor de Heer Jezus moeten buigen. En het opmerkelijke van de rij is dat gewoonlijk gesproken wordt over dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Want dat is namelijk al wat leeft. Dat is namelijk wat in deze wereld zich bevindt. In de hemel en op, of in de aarde, net zo je wil. Maar in ieder geval op de aardbodem, dat zal zich buigen. Maar hier staat, dat gaat dan over levende mensheid, maar hier staat uitdrukkelijk dat ook dat wat onder de aarde is, kortom, dat wat in het dodenrijk is, en eventueel zelfs dat wat in de poel des vuurs is, maar in ieder geval dat wat onder de aarde is, en dus in de dood is, ook de knie moet buigen voor de Heer Jezus. Kortom, iedereen moet het doen. En wie bevindt zich daar uiteindelijk ook? Daar beneden? Ja, Satan. Niet als de baas daar, zoals de Rooms-Katholieken en vele protestanten ook denken. Dus de christelijke mythe omtrent de duivel. Dat is de gedachte van als je netjes geleefd hebt, kom je in de hemel, daar is God de baas. Of Maria, daar wil ik afwezen. Maar dat heb ik niet helemaal goed begrepen. Want die, ja, daar lach je om, maar die noemen ze koningin des hemels. Dus wat, dan moet ik dan anders concluderen dan dat die daar de koningin is, zal ik maar. Ik had bijna gezegd de lakens uitdeelt, maar dat klinkt weer zo raar. Ik bedoel het ook zo niet. Maar in ieder geval, de gedachtegang is vaak dat als men netjes geleefd is, komt men in de hemel en daar is God. En daar heb je, en als je niet netjes geleefd is, kom je in de dodenrijk, of hoe het dan maar heet, de hel, zal ik maar zeggen. En daar is dan de duivel de baas. En aan beide kanten wordt er getrokken. Wie er de meeste klanten krijgt. Maar dat is heel het verhaal niet. Hè? Dat is het verhaal niet. Dat is een sprookje. Sprookjes zitten zo in elkaar ongeveer. Het goed tegenover het kwaad. En wie trekt er dan het langste eind? En wie heeft de langste lucifer? Iets, hè? Nee, dat is het verhaal niet. Het verhaal is dat Satan nu in de hemel is. En in de toekomst daaruit geworpen zal worden. Dat is nog niet gebeurd. Dat komt in de toekomst, staat ook niet voor niks pas in de openbaring. Komt in de toekomst pas. Om precies te zijn, dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Als de mannelijke zoon uit openbaring 12, als je het niet begrijpt, vergeet u dat alsjeblieft even. Maar als de mannelijke zoon uit openbaring 12 wordt weggerukt tot God en zijn troon, worden Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. Satan en zijn engelen, die de God deze eeuw genoemd wordt, zo wordt hij genoemd, of de Aion, dat betekent ook zoveel als vorst, van deze kosmos is, die Satan en zijn engelen worden uit de hemel geworpen om de eenvoudige reden dat als wij naar de hemel gaan bij de opname van de gemeente, als wij met Christus verheerlijk zullen worden, zullen we met Christus over deze kosmos regeren. En dat betekent dat daar geen plaats meer is voor Satan. Hij wordt vernederd en komt dus op de aarde, waarna hij ook van de aarde verwijderd zal worden na verloop van jaren en terechtkomt in het dodenrijk of in de poel des vuurs. De poel des vuurs uiteindelijk. En dat is niet omdat hij daar de baas is, maar omdat hij daar als veroordeelde zit. Hoe het verder met hem afloopt, dat weet ik ook niet, want dat staat ook niet in de Bijbel verder. Maar ik weet alleen dat hij daar nooit meer uitkomt. En verder wil ik er niet over praten, maar in ieder geval, als je daar terechtkomt en Satan is er ook, is hij niet je baas. Integendeel, want beide. Ik ben toch duidelijk genoeg, hè? Het klinkt misschien wat spottend, maar het is een heel serieuze zaak. Maar het is niet moeilijk, daarom vertel ik het ook op deze eenvoudige wijze. De mensen die er zitten, zowel als Satan, zullen hun knie buigen voor de Heer Jezus. Zullen zijn macht erkennen. Ze zijn daar buiten gesloten, in de gevangenis of in het oordeel terechtgekomen. Juist vanwege het feit dat alle macht in hemel en op aarde gegeven is aan Christus. Dat is het verhaal. En dat is het resultaat. Inderdaad van de kruisiging, maar dat zou het resultaat niet zijn als na de kruisiging de Heer Jezus niet zou zijn opgewekt.
Men zal hem erop bespotten, dat hij zelfs geen graf had in het leven.
Dat is Jesaja. De koningen der aarde zullen de gek met hem steken. Ha, ha, ha. He?
14, vers
16. Jesaja 14, hè? Is dat, hè? Ja. Ik zal het even opzoeken dan. Jesaja 14. Ja, in feite dus is het de beroemde vers, is vers 12. Hè? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads. Dat wat hier vertaald is met morgenster, dat betekent in werkelijkheid drager van het licht. En daarom hebben ze het vertaald met morgenster, dat is ook de brenger van het licht. Drager of brenger van het licht, en dat is de morgenster. Vertaald op een morgenster. In andere vertalingen staat het woord Lucifer, want Lucifer betekent ook drager van het licht. En vandaar dat de naam Lucifer wel toegepast wordt op Satan. Dat is afgeleid uit dit vers. Komt hier vandaan. Dus het gaat om Lucifer, Satan. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, o Lucifer? Gij zoon des dageraads. En men heeft de lichtbrenger vertaald met morgenster, omdat er achteraan staat zoon des dageraads. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ze brengen het in verband met dageraad, dus vertalen ze lichtbrenger met morgenster. En dan staat er, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het. Dus uit de hemel geworpen staat er eerst, en dan vervolgens ter aarde nedergehouden, nedergeslagen eigenlijk. En dan staat er, en zijt het in uw hart, ik zal ter hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik ga er maar niet op in, wat het allemaal precies betekent. Maar het betekent in elk geval dat hij erop uit was om de totale macht over de ganse schepping over te nemen en zich te plaatsen boven zijn schepper. Ja, niets menselijks is hem vreemd dus. Ik hoop dat het ook duidelijk is in één keer. Hij probeerde zich te plaatsen boven zijn schepper. Nou, en hij had gezegd in zichzelf, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. En dan staat er, eerst was er al gezegd, hij zou de hemel gevallen en op aarde gehouden. En dan vers 15, ja in de hel, Sheol, dat wil zeggen het dodenrijk, dat is onder de aarde dus. In de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil, of in de richting van de kuil. En dat is dus gewoon naar beneden, onder de aarde, kuil, dat is immers onder de aarde. En dan staat er, die u zien zullen, daar dus, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe? Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer en ieder is in huis. Maar gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn, als die nederdaan in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam, enzovoorts. Met andere woorden, als diegene die zo nodig de allerhoogste wilde zijn, wordt nedergestoten, dan eindigt dat inderdaad onder de aarde in de hel en later in de poel des vuurs. En hij wordt daar zelfs nog bespot ook. Want hij was degene met de allergrootste ambities. Hij was de aanstichter van alle rebellie tegen God. Hij was er zelfs de uitvinder van. En ook hij komt daar beneden terecht. Dat is de gedachtegang. En van daaruit komen we natuurlijk helemaal weer aardig terug in Esther hoofdstuk 6. Het was een wat lange omweg. Maar het was om duidelijk te maken waar we het eigenlijk over hebben. En om misverstanden te voorkomen, dat ik zeg dat de slang gekruist is, dat we dan weten waar het over gaat. De slang is namelijk de uitdrukking, laat ik dat nog eenmaal goed zeggen, de slang is de uitdrukking van de vorst van de stoffelijke wereld. Degene die heerst over de stof, die zich daarin wentelt, enzovoorts. En daarom is het een beeld van Satan, zowel als van Christus, niet om de persoon als zodanig, maar om de functie. Het gaat om de vorst over de stoffelijke wereld. En vandaar dat de slang bijvoorbeeld nog steeds het embleem is van hen die geacht worden de stoffelijke wereld te overwinnen, namelijk van de dokter. Want die wordt geacht genezing te geven, terwijl iedereen weet dat de mens toch zal sterven. Zo gaat het nemen. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, maar als je heerst over de stof, dan kun je dus het leven hebben uit de dood. Of althans de dood overwinnen, dat is de gedachte. Maar Satan kon het niet. Alleen Christus kan dat wel. En daarom is hij de de slang uit de woestijn, de koperen slang die verhoogd werd, dat is de Heer Jezus. Maar de oude slang, die oorspronkelijke, die oude slang, dat is inderdaad de Satanas, zoals het staat in Openbaring 19. Er hoeft helemaal geen misverstand over te bestaan. Hetzelfde verhaal kun je vertellen over de arend, de koning des hemels ongeveer. De arend die aan de ene kant een beeld is van Satan, maar aan de andere kant een beeld is van de Heer Jezus. Beide komt voor in de Bijbel. Dat komt omdat ze niet de uitbeelding zijn van de persoon als zodanig, maar ze zijn een uitbeelding van zijn functie. En de leeuw trouwens ook, want we kennen de briesende leeuw. De leeuw, dat is de koning over al het leven, al levende wezens. En we kennen de Satan die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar we kennen ook we kennen ook het lam. Staande, let even op, hè. Staande, opgewekt dus, staande als geslacht. En hij blijkt te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Dat vind ik al, heb ik dat wel eens gelezen? Dat is zo mooi in Openbaring, dat, hè? Openbaring 5, we zitten nou toch in de vijfde hoofdstukken steeds. Openbaring 5, dat vind ik zo prachtig. Daar staat namelijk in vers 5. En een van de ouderlingen zeide tot mij, wee niet, het is zelfs vers 5, hè? Wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Hebt u dat? Zie, wordt er gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. En dan vers 6 meteen, en ik zag en ziet een lam staande als geslacht. Ja, ik sla wat woorden over om het verband. Maar er wordt gezegd, zie de leeuw, en hij keek en hij zag een lam wat opgewekt was. Het geslacht was geweest, zou wel littekenen gehad hebben, denk ik. Dat zal hij wel gezien hebben. Maar het stond. En het lam staande als geslacht is inderdaad de Heer Jezus, die dan vervolgens de leeuw is, namelijk de koning over alle levenden. De leeuw van Juda. Ja, dat is hem. Nou, ik ga terug naar Esther en dan pak ik de draad daarop. Want waar het om gaat is dat daar die galg opgericht werd. Die galg die bestemd was voor Mordechai en waar uiteindelijk Haman dan aankwam enzovoorts. Maar het is die galg die een voorafbeelding is van het kruis. Want aan het kruis stierf de Heer Jezus van wie Mordechai in beeld is. Maar juist daardoor kwam een eind aan de macht van Satan, waarvan Haman een beeld is. Zie? Dus daarom kan je van beide zeggen dat ze gekruist werden. Want zo is het. En wat broeder Schepers er straks zei over de wet, dat kan ik ook nog toepassen. Want van de wet staat zelfs dat die gekruist is. Ik heb er straks gezegd, de hele oude schepping werd eigenlijk gekruist. En de Heer Jezus vertegenwoordigde immers de hele oude schepping. Al was het alleen maar, laten we dat eens goed vaststellen, al was het alleen maar omdat hij de schepper is. Het was de schepper die zich garant stelde, die garantie gaf. Die zich garant stelde voor zijn schepping en daarom ging in de dood eveneens voor zijn schepping. Hij vertegenwoordigde die schepping. En omdat hij degene was die de wet gegeven had, bracht hij daarmee, gaf hij daar ook garantie op. En hij stierf dus ook voor die wet. En daarmee maakte hij een einde aan de wet. Om daar ook een nieuwe voor in de plaats te stellen. Wet in de zin dan, laten we zeggen, het oude verbond. Dat is wat makkelijker te begrijpen nu. Het oude verbond maakte plaats voor een nieuw verbond door de dood en de opstanding respectievelijk. En zo geldt het voor de schepping. De oude schepping maakt plaats, verdwijnt door de kruisiging en de nieuwe schepping komt weer tot stand door de opstanding van Christus uit de dood. Dat is het verhaal. Zodat de oude schepping, de stoffelijke wereld, officieel gevangenist werd aan het kruis, maar tegelijkertijd werd daarmee de wet beëindigd of vervuld, om het dan zo te zeggen. En eigenlijk kun je dat vervullen ook toepassen op de schepping. De schepping werd vervuld. Het doel van de wereld waarin wij tot vandaag en dag leven werd al vervuld bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat hoewel het bestemd is voor de ene, komt het terecht bij de ander. Het kruis was bestemd voor de Heer Jezus, maar hij leeft nog. Nou ja, ik moet gewoon zeggen, maar hij leeft. Hij werd gekruist, maar hij leeft. De galg was voor Mordechai, maar hij leefde. En degene voor wie het niet bestemd was, wel die eindigde daar zijn leven. En dat blijkt dan te zijn Haman, oftewel Satan, oftewel het beest of antichrist, of hoe je dat dan maar noemt, daar gaat het nou nu even niet om. Het gaat erom dat daar een eind komt aan de macht van de boze. die bespot wordt. Maar ook dat zullen we nog zien, maar dat wordt dan na de pauze. Nu Esther, hoofdstuk 6, vers 1, zijn we inmiddels al aangekomen. In dezelfde nacht, welke nacht? Wel de nacht van 16 op 17 Nisan. En dat is natuurlijk interessant voor de geschiedenis, dat het de nacht van 16 op 17 Nisan was. Nee, hè, maakt helemaal niks uit, hè, voor de geschiedenis. Nee, voor de typologie is het interessant welke nacht het was. De nacht van 16 op 17 Nisan was ook de nacht van de Heer Jezus in het graf. Van zaterdag op zondag. De nacht dus van zaterdag op zondag. Van de Sabbat naar de eerste dag der week. En ik hoop dat u een beetje gevoel hebt voor taal. Er staat namelijk, in dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Er staat feitelijk, er was geen slaap bij de koning. Kortom, het was wel nacht, hij zou moeten slapen, maar hij was wakker. Diezelfde, heb je dat? In diezelfde nacht was de slaap van de koningweken, de slaapweek. En precies zo hebben we later, dat in diezelfde nacht, een paar jaar later dus, nou, nogal wat jaren later, in de nacht van 16 op 17 Nisan, de doodweek. En de koning dus wakker was. Daar komt het ongeveer op neer. Die nacht is het, waarin de dood overwonnen werd. Want de andere ochtend bij het licht worden, stond hij op uit het graf. God heeft hem uit de doden opgewekt. Nou, daar gaat het om. Ahasverus, een uitbeelding van God. Misschien moet ik in dit verband zeggen de Godheid. Want in het Nederlands schijnt dat verschillend te zijn. God als principe, God als de Almachtige, enzovoort. Hij sliep niet, hij was wakker. En dan, wat gebeurt er dan? Er staat er. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken dus, brengen zou. Want de geschiedenis werd keurig opgeschreven. Misschien was er een fatsoenlijke boekhouding, of zo. Maar in ieder geval, alles wat er gebeurde werd vastgelegd. Alle besluiten, regeringsbesluiten werden vastgelegd. Geschiedenis werd geschreven. En er staat er, en die boeken werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. Dat wil zeggen dat de koning zich, of dat de koning bewust gemaakt of gehouden werd van wat er was voorgevallen. Hij was historisch bewust, zullen we maar zeggen. Hij was dus niet progressief. Niet gericht op de toekomst, hij was gericht op wat er geweest was, op de historie. En wat leert hij? Hè? Dat soort dingen. Wat is er allemaal geweest? En men vond geschreven dat Mordechai had de kennis gegeven van Bigthana en Teres. In hoofdstuk 2, de laatste verse, heette die lui Bigthan en Teres. En nog eerder heette hij Bigtha, was in hoofdstuk 1 al. Roze 2 heet die Bigthan, hier heet die Bigthana. Maakt niks uit voor de betekenis hoor, je hoeft er niks van aan te trekken. Bigthana en Teres, twee kamerlingen, dan weet u nog wat dat was, hè? Eunuchs, hè? Onvruchtbaar. Dus twee kamerlingen des konings uit de dorpenwachters, die de hand zochten te leggen aan de koning Ahasverus. Dat waren die twee lui die een samenzwering hadden beraamd tegen de koning. En dan en er staat er dus dat Mordechai dat had te kennen gegeven. Die was daar achter gekomen. Mordechai zat ook altijd in de poort. En dit waren dorpelwachters, dus ook in de poort. En Mordechai had te kennen gegeven van die samenzwering. En wat had men toen gedaan? Kleine overhoring. Toen Mordechai te kennen gegeven had hoe dat zat met Bigthan en Teres, staat er, vers 23 van Esther 2... Nou, in vers 22 staat, deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt, Mordechai kwam erachter, en hij gaf ze de koningin Esther te kennen, en Esther zeide het de koning in Mordechai's naam, als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden, en zij beiden werden aan een galg, daar heb je de galg, Diezelfde galg weer, bij wijze van spreken. Ze werden aan een galg gehangen en het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des Heren. Lees je dit in de Engelse vertaling, ik heb het net nog even bekeken, daar staat er keurig dat zij werden aan een hout gehangen. Of aan een tree, aan een boom. Dat is oud-Engels voor hout hoor. Maar ze werden aan een boom of aan een hout gehangen. Kortom, ik heb toen al verteld dat de dood of de veroordeling van Bichtan en Teres eigenlijk niks anders is dan de veroordeling van het dualisme, van de verdeeldheid in deze wereld. Ik heb ook verband gelegd tussen de ene kant Bichtan en Teres en de andere kant Joden en Heidenen. Want Joden tegenover Heidenen zijn ook uitdrukking van de verdeeldheid in deze wereld, de tweeheid, de strijd. En in dat verband heb ik erop gewezen dat wij een wereld kennen, dan ben ik nog verder terug in Esther, dat wij een wereld kennen die nou eenmaal een wereld is van Mede en Perzen. En van de ene helft tegenover de andere helft. Van tegenstellingen van nacht en dag, en licht en duisternis enzovoort. En van dood en leven en van links en rechts en van boven en beneden. Kortom, tegenstellingen, dus altijd weer strijd. Wel, die strijd, dat principe van verdeeldheid, dat wordt geëindigd aan het kruis. Ik hoop dat u beseft dat het kruis inderdaad een dwarsbalk heeft. Een tegenstelling, aan links en rechts, die via spijkers, nagels, nagelvast dus, inderdaad, tot één gemaakt worden in Christus. De twee wordt tot één in hem. Sterker nog, eigenlijk wordt de vier tot één, maar dat is om het nog moeilijker te maken. Maar het is volledig juist. De twee wordt tot één gemaakt in Christus. Aan het kruis wordt namelijk de verdeeldheid, de tweeheid doorbroken. Kortom, we hebben dat toen aangehaald vanuit Efeze 2, waar gezegd wordt dat door het kruis de middenmuur des afscheidsels verbroken werd. En dat God die twee tot één gemaakt heeft in één lichaam, namelijk in dat van Christus uiteraard. Nou, daar gaat dit over. En het punt is dat die geschiedenis van Bichtan en Teres zelf al de uitbeelding is van de kruisiging. Het gaat hier om iets wat feitelijk al gebeurd is. Als we in hoofdstuk 6 lezen over Bichtan en Teres, is het de verwijzing naar iets wat aan de geschiedenis vooraf gegaan was. En dat klopt natuurlijk sowieso, want als we in de nacht zitten van 16 op 17 Nisan, heeft de kruisiging al lang plaats gehad. Want dat was op de 15e namelijk. Ja, niet in deze geschiedenis misschien. Daar gaat het nou ook niet om. Maar in ieder geval, dat ging eraan vooraf. Aan de opstanding namelijk, want daarover gaat het hier, ging de kruisiging, de dood van de Heer Jezus vooraf. En ik heb toen al gezegd, Bichtan en Teres zaten in de poort, maar werden gehangen, waarna wij lezen in het laatste vers, of in de volgende versen, dat Mordechai in feite hun plaats inneemt. Vanaf dat moment zit Mordechai in de poort. Niet meer twee, maar één. Niet meer de verdeeldheid, maar de één. En die één, Mordechai, is een beeld natuurlijk van de Messias, de gezalfde des Heren. Dat is het verhaal. En hier, in de nacht van 16 op 17 Nisan, wordt als het ware teruggekeken, of in herinnering gebracht, die geschiedenis van de twee werden vernietigd. De dualisme werd opgegeven, kortom. Men wordt in herinnering gebracht, het kruis. De dood van de oude mens, enzovoorts. Daar gaat het nu om. Dus een terugverwijzing naar wat geweest is. En nou is de vraag van de koning in Esther 6 vers 3. Wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? Het is door Mordechai, het is de verdienste van Mordechai, dat die tweeheid is opgeheven. Dat die twee tot één zijn geworden. En laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen, je moet het vergelijken met dat de kruisiging heeft plaatsgehad, de Heer Jezus is gestorven, heeft daarmee de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, Efeze 2, enzovoorts. En nou zijn we 2 of 3 dagen verder, en nou is de vraag, wat eer en verhoging is de Heer Jezus hierover gedaan? Hij stierf, hij heeft de wet vervuld, alles was volbracht, maar hij is dood. Kortom, hij is niet verhoogd. En Mordechai was nog steeds vernederd. En de vraag is dus ook hier, wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan? En zo, na de kruisiging, terwijl de Heer Jezus begraven was, en op de zaterdag, op de Sabbat, de 16e Nisan dus, in het graf lag, wordt aan de avond van die dag, of in de nacht na de 17e, wordt als het ware gezegd, wat eer en verhoging is hem gedaan? Nou, en dan zou ik zeggen, maak het verhaal zelf af, want u kent het verhaal verder, dat is niet moeilijk. Er staat namelijk, hoe het hier verder gaat, er staat, en de jongelingen des konings, zijn dienaars, zeiden, aan hem is niets gedaan. Kortom, hij is niet verhoogd. Hij heeft nog geen eer ontvangen. Er is gewoon niks gebeurd. De vijandschap was wel teniet gedaan, maar de overwinnaar op die vijandschap was nog niet verhoogd. Kortom, de Heer Jezus was wel gestorven, maar hij was nog niet uit het graf opgestaan. Dat is de gedachtegang. Het is zo leuk dat er staat, de jongelingen zeiden dat, en daarna staat er zijn dienaars. En ik heb al eerder uitgelegd, de jongelingen, dat betekent zoveel als dienaars natuurlijk. Maar tegelijkertijd duidt het begrip jongeling op wedergeboorte. Het is een verwijzing naar dat wat wedergeboren wordt. Het zijn jongelingen. Maar ga ik verder niet uitleggen. U neemt gewoon een concordantie, zoekt dat woord eens op in de Statenvertaling. Dan vindt u dat wel. We gaan maar gewoon verder. Er staat, aan hem is niets gedaan. En dan vers 4. Toen zeide de koning, wie is in het voorhof? Want hij gaat even traden. Wat zullen wij doen? Want het punt is... Ja, het is moeilijk uit te leggen nu, hoor. Het punt is namelijk dat, even redenerend over de Heer Jezus Christus, hij zou opgewekt worden. Maar hij zou de plaats innemen van de grootste vijand. Van de vijand in het algemeen. De Satanas, de tegenstander, de dooreenwerper. Kortom, de uiteindelijke Haman, om het dan maar zo te zeggen. En aan diegene die zelfs zo nodig de hoogste wilde zijn, en de allerhoogste minstens gelijk wilde wezen, aan hem wordt gevraagd hoe men iemand zou moeten verheerlijken. Zie? En er wordt gevraagd, wie is in de voorhof? En dan staat er, tussen haakjes staat het dan, als illustratie staat er, Haman was gekomen in het buitenvoorhof van het huis des konings, om de koning te zeggen dat een Mordechai zou hangen aan de galg die hem had doen bereiden. Waarom staat er tussen haakjes? Wel eenvoudig, omdat dat eigenlijk hoort bij het voorgaande verhaal over Haman namelijk, die aan de maaltijd geweest was, maar die naar huis ging en Mordechai zag zitten in de poort en die zegt, dit baat mij niet zolang die Jood Mordechai daar zit en hij komt thuis en hij klaagt zijn nood bij zijn vrouw en die zegt, joh, dan zet je een galg en dan laat je hem hangen enzovoorts. En dat is goed, hij laat die galg zetten en de andere ochtend vroeg gaat hij naar het paleis om het meteen te regelen. Nog ver voordat hij een maaltijd zou hebben met de koning. Dat is het verhaal. Maar hier loopt het andere verhaal van de geschiedenis van Bichtan en Teres en Ahasverus loopt daarmee samen. Het komt gelijk uit. Dus de vraag is, wie is in de hof? En voordat nou verteld wordt hoe dat verhaal verder gaat met die man in de hof, wordt gezegd wie er in de hof is en hoe dat kwam. Haman was er, dat is heel stom toevallig. Als Haman er niet geweest was, zou hij ook niet op die wijze zo vernederd geworden zijn. Althans, niet op dit moment. Hij zou via die kwestie met Esther enzovoorts, zou die ongetwijfeld toch gehangen zijn, maar hem zou bespaard zijn om eerst eer te bewijzen aan Mordechai, zijn doodsvijand. Maar juist hij kwam om zijn doodsvijand zo diep mogelijk te vernederen, feitelijk gewoon te doden, aan een paal te hangen, het is synoniem met te kruisigen. Daar kwam hij voor, om de overwinning te behalen en in de praktijk gebeurt precies het andersom, het tegenovergestelde. En het een hangt samen met het andere. Als het een niet gebeurd was, was het ander ook niet gebeurd. Als hij daar niet kwam om Haman te, of om Mordechai te vernederen, dan zou hij hem ook niet hoogstpersoonlijk hebben hoeven te verhogen. Afgezien van het feit dat je kunt zeggen, als hij niet zo hoogmoedig was geweest, had hij hem ook niet hoeven verhogen. Maar dat komt pas naar aanleiding van de volgende verse. Beide dingen zijn waar. De koning zegt gewoon, wie is daar buiten? Misschien hoor je het hek kraken of zo. Hè? Ik kan me dat zo voorstellen, dat hoorde ik vroeger thuis ook. Hoor je het hekje, hoor je piepen, dan wist je precies zo. Komt iemand aan, hè? Maar goed, misschien hoorde je dat. En hij vroeg gewoon, wie is in het voorhof? Wat had de melkboer kunnen zijn, maar het was Haman. Ik hoop dat u begrijpt wat een eigenaardige samenloop van omstandigheden. En hoe perfect getimed. Ik ken geen geschiedenis die zo goed getimed is als deze. Behalve stripverhalen natuurlijk. Want er komt ook altijd alles precies uit. Maar precies op het moment dat de koning zegt, er moet even maatregelen genomen, wie is er bij de hand? En daar was Haman. Precies voor het tegenovergestelde doel. En ik heb daar schik van natuurlijk. Al was het maar leedvermaak voor Haman natuurlijk. Maar goed. Want staat er tussen haakjes, Haman was gekomen in het buitenvoorhof om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. Maar net was er een verhaal over een galg waaraan Bichtan en Teres gehangen waren door toedoen van Mordechai. En in principe is het dezelfde galg. Althans, typologisch is het dezelfde galg. Het kruis namelijk. En dan laat ik de geschiedenis me verder vertellen. Er staat er, en de koningsjonge lieden zeiden tot hem, vers 5, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zei de koning dat hij inkomen. En als Haman ingekomen was, zei de koning tot hem, wat zal men met die man doen? Tot wiens eer de koningen wel bij. Hoe zullen we Mordechai nou eens verhogen? Maar omdat hij een onpartijdig antwoord wil hebben, noemt hij de naam van Mordechai niet. En vragen, wat moeten we met zo iemand doen? Nou, als ik Haman geweest was, had ik gevraagd, over wie gaat het? Hè? Elke politicus, lijkt mij, zou dat vandaag aan de dag vragen. Over wie hebben we het? Want het hangt er vanaf wie het is. Een politieke zaak. Je kunt niet iemand van de VVD bijvoorbeeld, dat kun je natuurlijk niet doen. Weet je, of van, nou ja, ik heb me niet schelen, maar... Ik bedoel niks bijzonders hoor, ik had ook een andere partij moeten kunnen noemen. Maar ik bedoel maar, zo ligt dat, maar hier wordt niet gevraagd. Want Haman realiseert het zich niet eens, die man is gewoon hoog, heeft gewoon hoogmoedswaanzin. Dat is alles. Ja, vele mensen lijden dat, maar in ieder geval, hij heeft dat. Want Haman zeide tot zijn hart, of in zijn hart, hij sprak in zichzelf, hij sprak bij zijn eigen. Hij stelde zich de vraag... Tot wie heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen? Meer dan tot mij, want dat had hij net zijn vrouw verteld, dat verhaal. Dat de koning zo'n welbehagen had in Haman, want hij was net bij de koning te eten geweest. Niemand anders dan alleen hij was daar te eten geweest bij de koning en bij de koningin Esther. Weet u nog, dat was vers 11 en vers 12 van het voorgaande hoofdstuk. Dus Haman was net tot bewustzijn gekomen dat hij kennelijk de hoogste was in het hele rijk... Op Ahasverus. Nou, dat was ook een misverstand, want hij was daar al juist omdat ze hem moesten... Hè? Omdat hij de tegenstander was. Zie je hoe ingewikkeld het in elkaar zit? Die man die beoordeelt zijn eigen positie volledig verkeerd. Hij was bij de koning en bij Esther, de koningin dus, te eten. Niet omdat ze hem zo hoog achten, maar juist omdat hij een kopje kleiner gemaakt moest worden. Juist omdat hij de grote vijand was. Daarom kwam hij daar te eten. En hij had het niet door. Hij was verblind. De man die was zich alleen maar zichzelf bewust. En die beoordeelde de zaken dus verkeerd. Precies zoals Teres, de vrouw dus van Haman. Nee, Teres, ik zeg het verkeerd. Zeres heet ze, ja. Zoals Zeres de zaken verkeerd beoordeelt. En van Zeres heb ik geloof ik al gezegd. Zeres, de vrouw, staat voor de uiterlijke dingen. En hier worden de beslissingen genomen op grond van de uiterlijke dingen. Op grond van wat voor ogen is. En wat voor ogen was, was inderdaad dat Haman aan het hof was en samen met de koning en de koningin in één tafel at. Maar in werkelijkheid stond hij er slecht voor en waren zijn dagen geteld. Zie? Dus hij beoordeelt helemaal verkeerd. En nou hier, de koning wil iemand verhogen, wel de dag daarvoor was Haman zo verhoogd. Hij dacht wel, dat gaat over mij. Wie heeft de koning een welbehagen om eer te doen meer dan tot mij? Dat het Mordechai had kunnen zijn, dat kon hij natuurlijk niet weten. Dat kon hij niet bedenken. Hij had het kunnen bedenken. Hij had ook het verhaal van Bichtan en Teres kunnen weten en kunnen onthouden. Hij had het kunnen bedenken. Maar hij zag alleen maar zichzelf. Dat is de egocentrische ervan. Want zo is Satan, en in zekere zin is zelfs de mens zo. Hij ziet alleen zichzelf. En hij laat zich daardoor leiden vanuit zijn egocentrische gedachten en zegt... De man tot wiens eer de koning welbehagen heeft, moet je je voorstellen dat je dat officieel aan je koning zo meedeelt, zal men het koninklijke kleed brengen. Moet je je voorstellen dat je bij de koningin moet komen, bij, hoe heet ze ook weer, Beatrix, hè, moet je komen en die wil iemand verhogen. En dan zeg jij, nou, dan weet u wat u dan doen moet, majesteit. Dan moet diegene, die moet dan uw mantel dragen en in uw gouden koets rijden, bij voorkeur op Prinsjesdag. Hè? Dat is net geweest dus. En die moet zitten op uw troon. Want dat is wat Haman zegt. Let maar op. Hij zal men het koninklijke kleed brengen. Dat de koning pleegt aan te trekken. Dat is die hermelijnen mantel, weet u wel. Rood met witte rand en met zwarte stippen. Ja, je ziet eruit als een hermelijn in zo'n ding, maar goed. Maar in ieder geval, hij moet het kleed van de koning aantrekken. En het paard waarop de koning pleegt te rijden, in ons geval zou dat dus de gouden koets zijn, hè. En dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. Kortom, die man die hier verheven moet worden, moet gewoon in de plaats van de koning komen. Hij moet eigenlijk geïdentificeerd worden met de koning. Bekleed worden met de koninklijke mantel. En op het koninklijke paard rijden en met de koninklijke kroon op. Kortom, dan is hij de koning. Hij wordt gewoon als de koning vermomd. Hij verschijnt in de gedaante van de koning alsof hij zijn opvolger is. Dat is de gedachte. Hoger kun je al niet verhoogd worden. Dus je ziet hoe hoog hij het ook in zijn bol had, deze Haman. Want hij dacht het zichzelf toe, uiteraard. En het eigenaardig is, want dat vind ik wel eigenaardig, dat Ahasverus zegt van, oké, dat is in orde. Dat vind ik nog het meest verbazingwekkende. Hè? Maar in ieder geval, zo gaat het wel gebeuren. Ik moet nog even wat zeggen. Het koninklijke kleed heeft te maken met hoe men er tegenaan kijkt van buiten. Kleed bepaalt iemands waardigheid. De kleren maken de man, zeggen wij gewoon Nederlands. Maar in de Bijbel maakt het kleed uit wie men is, zo is het Nederland. Het is de uiterlijke verschijning in de wereld. Het heeft te maken met de reputatie, de faam die men heeft. Hè? Kortom, hoe men tegen iemand aankijkt, namelijk tegen zijn kleding. En dan het paard. Wel, het paard spreekt sowieso van koningschap. Maar het paard is niet zozeer alleen maar een vervoermiddel, hoewel het dat is. Maar het is tevens de uitdrukking van degene die erop zit, eigenlijk. We hebben dat verleerd. Maar de oude Grieken kenden afbeeldingen van wezens die half mens en half paard waren. Dat was tot eenheid geworden. En zo is het ook, een ruiter en paard horen één te zijn. Dan dat paard vertegenwoordigt de mens die op dat paard zit. En aangezien het paard geacht wordt koninklijke waardigheid te hebben, is het paard dus speciaal bestemd voor koningen. Daarom is het zo vreemd dat van Israël gezegd wordt, zie uw koning komt op een ezelin. Dat is heel wat anders dan een paard, hè. Ik zeg altijd, een ezel is een paard met een belachelijk voorkomen. Ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb. Ik zal het niet al te vaak herhalen, maar zoiets is het. Er is een paard in vernedering. Maar goed, daar hebben we het misschien ooit nog eens over. Maar het paard spreekt juist over de koninklijke waardigheid. Als de Heer Jezus in de toekomst komt, verschijnt hij inderdaad als de Zoon Gods. En dat wil zeggen in het wit. En daarom ook op een wit paard. Zo eenvoudig. Je hebt ook een andere ruiter, de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. Dat is hem niet, dat is die naaper. Dan laten we zeggen, dat is Haman eigenlijk. Maar in Openbaring, wat is het, 19? Zo, 17? Nou, daar in de buurt. Nee, 19 is geloof ik. Daar verschijnt de ruiter op een wit paard. En dat is de Zoon des Mensen. Dat is de Heer Jezus zelf dus. De echte. Nou, dus paard spreekt ook over koningschap. En dan de koninklijke kroon. Wel, het zal onnodig zijn om te zeggen dat dat ook spreekt over koningschap. En wat is dan precies een kroon? Wel, is ook niet zomaar een hoofddeksel. Maar een kroon is de uitbeelding van de zon. Ook dat hebben wij verleerd. Maar dat is het wel. De kroon is de uitbeelding van de zon, van de stralenkrans van de zon. En zo kennen wij de zon als een uitbeelding van de godheid. Dat weten alle volkeren en in de Bijbel is het ook zo. De zon is een uitbeelding van God zelf en dus van de heerschappij van God. En de kroon is een uitbeelding van de zon en die zet men op zijn hoofd. Zo is het. He, dus hoe dan ook, al deze drie dingen spreken over het hoogste koningschap wat er maar is. En dan staat er in vers 9, en men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van één uit de vorsten des konings, van de grootste heren. Dat wil zeggen, iemand lager dan de koning moest hierbij betrokken worden en die moest deze verhoging aan, in feite aan Mordechai dus, voltrekken. En het aardige is dat hij door deze opmerking dat iemand dat zou moeten doen, dat hij daarmee zichzelf inschakelt, want hij wordt daar zelf voor aangewezen. Hij zegt namelijk, men zal dat kleed en dat paard geven, vers 9, in de hand van één uit de vorsten des konings, van de grootste heren, en dat blijkt hij dan zelf te zijn. En men zal het dien man, namelijk Mordechai dus, die man aantrekken tot wiens eer de koning welbehagen heeft. En men zal hem op dat paard doen rijden door de straten der stad, en men zal voor hem roepen. Dat mag Haman dus weer zelf doen. Men zal voor hem roepen, alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Dus Haman is zelf degene die de verhoging van Mordechai zal moeten aankondigen. Dat is dan vers 10, waar staat, toen zeide de koning tot Haman, haast u, schiet maar op, het kan nog net. Dus hij was er vroeg bij die morgen, dus het kon inderdaad. Als hij laat gekomen was, had het niet gekund. Hè? Maar hij was mooi bij tijds daar aanwezig. Hij zegt, haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als gij gesproken hebt, en doe alzo aan Mordechai. De kroon wordt niet genoemd, hè? Merkwaardig. Is me nog niet eerder opgevallen. Maar goed, doe alzo aan Mordechai. Let even op hoe fijntjes het er staat. Doe alzo aan Mordechai, komma. De Jood, komma. Dat is dat hatelijke, weet je wel, die Jood waaraan men zo'n hekel heeft. De Jood Mordechai in de poort des konings. Wel, doe alzo aan Mordechai, de Jood, die aan de poort des konings zit. En moet u meteen een verband zien met vers 13 van het voorgaande hoofdstuk. Hè? Dit alles baat mij niet zo lange tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Hier wordt hij precies in omschreven. Die Jood Mordechai in de poort des konings, waar Haman zo'n hekel aan heeft. Die Jood Mordechai in de poort des konings moet door Haman verhoogd worden. En laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. Hij doet maar precies zoals je gezegd hebt. Je zou zweren dat het Ahasverus wist wat er aan de hand was en hij wist het niet. Althans wordt ons niet verteld. En dan staat er, vers 11, Haman deed dat kleed, of nam dat kleed en dat paard en trok het kleed Mordechai aan en deed hem rijden door de straten der stad en hij riep voor hem, alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning wel behagen heeft. Nou, dat was het begin van de vernedering van Haman. Het was een heel grote vernedering voor hem. Al zullen de omstanders dat niet direct begrepen hebben. Maar juist voor hem was het een grote vernedering. Hij kwam vroeg naar het paleis om Mordechai te doden. En in plaats daarvan had hij mooi de dag beschikbaar om Mordechai te verhogen. Waarna vervolgens, maar dat is het volgende hoofdstuk, hij zelf aan de galg gehangen zou worden. Dat is het verhaal. Ik vind het een prachtig verhaal hoor. Waarin de gerechtigheid zegeviert, zeg ik dan altijd maar. En waarbij wij ook nog voldoende leedvermaak kunnen opbrengen om tevreden gesteld te worden, is het eigenlijk. Daarom is het zo'n mooi verhaal, hè? Dat spreekt ons aan. Maar deze Mordechai, daar staat dan, vers 12. Daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. Hij verborg zijn aangezicht dus. Hij liet zich niet zien, hij verborg zich als het ware. En Haman vertelde aan zijn vrouw, want daar had hij een vrouw voor natuurlijk. Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden al wat hem wedervaren was. Dat deed hij aan het eind van het vorige hoofdstuk ook. En toen zag het er heel goed uit. En hier doet hij het weer en nu ziet het er helemaal andersom uit. Hè? En toen kreeg hij ook een antwoord. De eerste keer in hoofdstuk 5, voorgaande hoofdstuk, zei toen Zeres van nou man, dan zet je toch een galg en dan laat je toch Mordechai daaraan hangen. Maar nu zegt mevrouw Zeres, die zegt, indien Mordechai voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, hij begon te vallen, niemand wist het eigenlijk nog zozeer, maar hij zelf wist het wel, dat hij aan het vallen was. Er staat, indien Mordechai voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, kortom, als Mordechai echt een Jood is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Ja. Zeres wist het dus, hè. En dat gaat meteen verder. De vrouw is nog nauwelijks uitgesproken, of de volgende zin komt. Toen zij nog met hem spraken, zo kwamen dus koningskamerlingen nabij, en ze haasten Haman tot de maaltijd te brengen die Esther bereid had, en daar valt hij dan dus verder. Dat is dan het verhaal. Het eigenaardig is, ik heb er in de pauze al even over gesproken met iemand, het eigenaardig is inderdaad dat Zeres dus kennelijk heel goed wist hoe het zat met de verhouding tussen Amalek en Israël, het Jodendom, of beter tussen Agag en de Agagieten, want Haman was een Agagiet, en aan de andere kant de Joden, dat wil zeggen de stam van Juda, want daar ligt dan toch de klemtoon op, en de leeuw uit de stam van Juda. Ik had er nog niet eens aan gedacht, maar mij werd voorgehouden in nummer 24. En dat is inderdaad een zeer opmerkelijk hoofdstuk in dit verband. Omdat in nummer 24 wij terechtkomen notabene bij een ezel. Nee, dat was niet Biliam. Biliam had een ezel. Ja. We komen terecht bij een ezel. Waar we het zojuist eens even over hadden. En we komen terecht bij Biliam die een profetie doet over Amalek en over Israël. Daar gaat het om Agag. Daar gaat het namelijk om de koning der Amalekieten. Want elke koning van de Amalekieten heette gewoon Agag. Dus elke koning van de Egyptenaren farao heette. Dat is makkelijk. Er wordt een profetie gedaan over aan de ene kant Amalek en aan de andere kant Israël. En dan wordt over Amalek met name gezegd laat ik maar het eind nemen van het verhaal, dat is het makkelijkste. Daar staat in vers 19. En er zal één uit Jacob heersen, uit Israël dus, uit Jacob heersen. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En toen hij, namelijk Biliam, de Amalekieten zag, en nogmaals, Haman was dus een Amalekiet uit het koninklijke zaad van een Agagi dus. En er staat er, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen. Dat is wat Haman net tegen zijn vrouw gezegd had. Dat was de eersteling. Dat was de enige, onder Ahasverus, en hij zat er aan de maaltijd. Dat was de eersteling der heidenen. Maar zijn einde, zijn uiterste staten, zijn afloop dus, zijn uiterste, dat is het eind van zijn geschiedenis, dat is zijn uiterste. Zijn uiterste is ten verderven. En dat moet je even met elkaar in verband brengen, vers 19 en 20. Er zal een uit Jacob heersen. En Amalek is dan de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. En de Amalekieten, ik heb het eerder gezegd, de Amalekieten stammen uit de lijn van Ismaël en Esau. En die worden beide dan genoemd in vers 18 bijvoorbeeld, heb je Edom, of wel zijn bijnaam Seir. En ook de Moabieten werden genoemd, dat is ook zo'n alternatieve lijn, dat is namelijk de lijn van Lot. Ik hoop dat u dat even volgt. Niet Isaac, maar Ismaël, niet Abraham, maar Lot, niet Jacob, maar Esau. En die lijn loopt verder via Amalek en Agag. Wel, die is de eerste onder de heidenen, onder de volkeren dus. Maar het eind is ten verderven, want... Let even op, hè. Lot, Ismaël en Esau en dus Agag en dus Amalek zijn feitelijk de eerstgeborenen steeds. Ismaël was ouder dan Isaac. Lot was ouder dan Abraham. Esau was ouder dan Jacob. Dus dat is de lijn van de eerstgeborenen naar de normen van deze wereld. En daarom is Esau of Amalek in dit geval de eerste onder de heidenen. Maar zijn uiterste is ten verderven. Want de eersteling wordt altijd weggenomen. Elke eerste wordt weggenomen. Want de hele oude schepping, als eerste schepping, wordt weggenomen. Ik hoop dat u het verband even ziet. Om plaats te maken voor een tweede. En ook de eerste, de oude slang, wordt weggenomen. Dat is Satan en maakt plaats voor de tweede. Voor Christus dus. En over die verhoging van die slang gaat het hier. Dus een verhoging van de slang in de woestijn... heeft te maken met de verhoging van Christus. En daar gaat het om. Er staat, er zal één uit Jacob heersen. Dat is uiteraard Christus. Of de bekende vers, nog veel bekende vers. Dat is vers 17 van nummer 24. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Dus een vers wat met kerstdagen nogal eens gelezen wordt, hè. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En dat slaat op de komst van de Christus. Niet nabij en dus in tegendeel veraf. Niet nu, maar in de verre toekomst. Maar die ster uit Jacob, de Christus namelijk, zou inderdaad komen en zou daarbij Amalek en dus Agag en daarmee ook Haman van zijn plaats verdringen. Het is dus duidelijk dat vele jaren voordat Mordechai en Haman leefden, al zwart op wit was opgetekend dat Amalek zou moeten plaatsmaken voor de Joden. En kennelijk wist zijn vrouw dat, en anders wist het wel uit gewone geschiedenis. We zien al dat hier kronieken worden bijgehouden en zo. Want de geschiedenis is vol van dat Amalek het toch steeds moest afleggen tegen Israël. Amalek mag dan een belangrijke rol spelen onder de volkeren. En dat is eigenlijk tot vandaag aan de dag zo. Maar dat neemt niet weg dat het plaats moet maken voor het Jodendom. Of meer speciaal voor de vorst der Joden. Van wie Mordechai in beeld is. De gezalfde des Heren, namelijk Christus. En daarom zegt Hamans vrouw, indien Mordechai, voor wie ze aangezicht hebben begonnen te vallen van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen. Zij wist het en het eind was dus in zicht. Of om anders te zeggen, Haman wist dat zijn tijd kort was. Bijzonder kort, want het zou dezelfde dag nog aflopen. En nou een belangrijk punt. Ik heb het vanavond al zo ver ingewijd dat ik het wel moet zeggen nu, naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Waar het om gaat is dat de eerst plaatsvindt de kruisiging van de Heer Jezus, met als consequentie het hangen van Bichtan en Teres uit Esther hoofdstuk 2, het einde. Zie? En nu zijn we een eindje verder en dan gaat het om de praktische uitwerking daarvan. De consequentie ervan. Wat is het resultaat daarvan voor Mordechai? Wat is het resultaat daarvan voor de gezalfde zelf? Voor degene die dat tot stand gebracht heeft feitelijk. En het resultaat, de vraag is dan, wat is er met hem gebeurd? Het antwoord is nog niks. En het volgende punt is dan, hij wordt verhoogd. Hoe hoog? Precies zo hoog als dat de Satan zich wilde verhogen. boven God als het ware. Als een echte eerste. Voorbij God, of op zijn minst God gelijk. Beide uitspraken staan in de Bijbel, al lazen we er straks, ik zal de allerhoogste gelijk wezen. Andere plaatsen staat dat hij hem wilde passeren, boven de God zelf plaatsen. Want dat is wat Satan wilde. En eigenaardig is, dat komt niet terecht bij Satan, maar het komt terecht bij Christus. Dat, kijk, en dat is heel mooi, want het vers zat nog niet in mijn gedachten. Dus 1 Korinthe 2. Het punt is namelijk dat wat hier gebeurt is de uitbeelding van de opstanding van Christus. Mordechai, de gezalfde, wordt verheerlijkt. Hij heeft een eind gemaakt aan de strijd en de verdeeldheid in de oude schepping. Hij heeft vrede gemaakt dus. Hij heeft beiden tot één gemaakt enzovoort. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees niet gedaan. Heel fundamentele waarheden. En wat is het resultaat? Na verloop van bepaalde tijd, op een speciale nacht, namelijk van 16 tot 17 Nisan, wordt bepaald dat de andere morgen, bij de dageraad zal ik maar zeggen, hij verhoogd zal worden. Hoe hoog? Boven de vorst van de oude schepping, in elk geval, laten we het zo zeggen. Hij werd namelijk, hoewel hij de tweede was, het principe heb ik net ook al aangehaald, degene met het eerst geboorterecht. En hij werd dus verhoogd boven Amalek. Mordechai werd verhoogd boven Haman. De Jood werd verhoogd boven Amalek. Oftewel, Christus werd verhoogd boven het beest. Of beter nog, hij werd verhoogd boven de vorst of de god deze eeuw, namelijk Satan. Hoe gebeurde dat? Wel, uiteraard door zijn opstanding op de ochtend van de 17e Nisan. Die ochtend waarop Mordechai hier verheerlijkt wordt. Dus zelfs de datum bevestigt de redenering. Zie? De verjaardag van deze geschiedenis werd de Heer Jezus verhoogd. Uit de graf gehaald, kreeg een mantel aan. Een mantel, een kleed, is feitelijk de uitbeelding van het lichaam van de mens. Hè? Van het lichaam staat dat het in de baarmoeder geweven wordt. Een duidelijk beeld, kleed, uiterlijke verschijning. Wel, zo spreekt dit over de opstanding van de Heer Jezus en tot stand komen van het lichaam van Christus uit de dood. Dus het kleed en de paard spreekt over de verhoging en zijn almacht, zal ik dan maar zeggen. En de kroon, wel, dat is de kroon over de ganse schepping. Het is de Heer Jezus die in verband met zijn opstanding zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar ik moet er meteen bij zeggen, Wij zien, er staat van hem dat hem alle dingen onderworpen zijn. En meteen staat erachter, en wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En zo is het met Mordechai ook. Hij wordt even gedemonstreerd. Eigenlijk is het meer een vernedering van Mordechai nog dan een verheerlijking. Of een vernedering van Haman dan een verheerlijking van Mordechai. Maar de verheerlijking van Mordechai volgt meteen op deze dag. Komt meteen daarna. Ligt in het verlengde van, maar je moet natuurlijk één voor één bespreken. En wat er gebeurt is dat door de opstanding van Christus Satan in het openbaar wordt tentoongesteld. Ik hoop dat u goed begrijpt dat wat hier op deze geschiedenis in Esther 6 gebeurt, dat daarbij de nadruk ligt op de vernedering van Haman meer dan op de verhoging van Mordechai. Want de daadwerkelijke verhoging van Mordechai vindt pas plaats in hoofdstuk 7, of eigenlijk hoofdstuk 8. He, dat is vervolg op het verhaal. En hier in hoofdstuk 6 staat, eindigt het dan ook met Mordechai ging wederom tot de poort des konings. Daar zat hij al, daar gaat hij gewoon eigen beweging naar terug. Dus het was eerst meer de vernedering van Haman en daarna pas de verhoging van Mordechai. En dat is de situatie zoals wij die vandaag aan de dag kennen, waarbij de Satan overwonnen is, de kop vermazzeld is om het zo te zeggen, de Satan eigenlijk gehangen is aan de gang, maar waarbij Mordechai, namelijk de Heer Jezus, nog teruggekeerd is naar de poort, nog steeds is buiten de legerplaats en wacht op zijn definitieve verhoging in de toekomst. Dat is het gevolg. Er zit wat tijd tussen, maar je moet de gedachtegang even volgen. Want er staat van Mordechai keerde wederom tot de poort des konings. En daarna staat er over van Haman dat hij was begonnen te vallen, althans voor het aangezicht van Mordechai. En zo Satan begonnen te vallen, althans voor het aangezicht van Christus. Waardoor? Wel, door de opstanding van Christus. Zijn verhoging, dat wacht nog even, de daadwerkelijke uitwerking ervan. En daarmee komen we terecht, inderdaad, komen we nog toch even terug op 1 Korinthe 2. Waar staat, als de oversten deze wereld de verborgenheid aangaande de verheerlijking van Christus gekend hadden, dan zouden zij de Here der heerlijkheid, inderdaad, heerlijkheid dus, niet gekruist hebben. Met andere woorden, de overste deze wereld, dat is Satan en zijn engelen hoor, die hebben de Here Jezus gekruisigd en hebben gedacht, nou zijn we van hem af, zoals Haman dacht, dan ben ik van Mordechai af. Maar wat er gebeurde, was dat hij uit de dood opstond, dat hadden ze niet voorzien, kwam in hun plannen niet te pas, en daardoor waren niet zij de overwinnaars, maar was de Heer de overwinnaar. Als ze geweten hadden dat hij zou opstaan, zouden ze hem niet gekruist hebben. Want als hij niet gekruist is, kan hij niet opstaan. Dus wat ik ook steeds zeg, we leggen nadruk op de opstanding, maar dat neemt niet weg. Dat wil niet zeggen dat we de kruising wegredeneren, integendeel. Het een kan niet zonder het ander. Zie? Maar dat was een misrekening aan de kant van Satan. Als ze geweten hadden dat hij zou opstaan, zouden ze hem niet gekruist hebben. Maar hij is opgestaan. En dan eindig ik vanavond bij Colossense, want dat heb ik nog niet aangehaald. En dat moet ik wel even doen. Colossense 2, vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dus de wet is ook gekruisigd. Maar dat zei ik al. En dan staat er, en de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat is Haman en Mordechai. Want Haman werd als het ware uitgekleed, belachelijk gemaakt door de verhoging van Mordechai. Zie? Dus dat is wat hier gezegd wordt. De overwinning zit hem in de opstanding. Let wel, het begint in vers 12 met, of vers 11 eigenlijk, met de besnijdenis van Christus. En het wordt uitgelegd in vers 12 met, dat betekent dood en opstanding. En die opstanding wordt dan uitgelegd in de volgende verse, waar er staat dat alle oude dingen voorbij gegaan zijn, dat de opstanding van Christus, de misdaden vergeven worden, de vijandschap weg is, enzovoorts. En dat door die opstanding de overheden en de machten uitgetogen worden, want dat is een heel eenvoudige waarheid. Weet u wat ze dan aan hadden voor kleed? Welk kleed was dat dan wat de Heer in uittrok? Ja, het is allebei goed, maar ik zou het anders gezegd hebben. Daar gaat het om. Hun kleed is namelijk hun koninkrijk en hun koninkrijk is de wereld. Dat kleed is namelijk de wereld. De hele schepping is namelijk een kleed. Waarin ook zij zich kleden. Maar de Heer heeft hen uitgetogen, waarom? Omdat hij door het kruis, door de dood dus een eind gemaakt heeft aan die oude schepping en dus aan het kleed. En daar stonden ze in hun hemd, en dan zeg ik het nog netjes. Hè? Het kleed was weg. Satan regeert over deze aarde. En dat is hem niet ontnomen. Die heerschappij over de aarde is hem ook niet ontnomen. God heeft hem die ooit gegeven. In het verleden. Toen hij nog geen Satan was. Dat is Ezekiel 28. Maar in plaats van dat God die Satan wegneemt, neemt hij gewoon zijn koninkrijk. Niet zijn koningschap, maar zijn koninkrijk weg. Hij regeert over de aarde. Dat is definitief. Maar wat de aarde betreft, wel, God neemt die aarde weg. Hij maakt een eind aan die oude schepping. En daarmee komt een eind aan de heerschappij van Satan. En vandaar dat hij uitgetogen is. Zijn kleed is afgeworpen. En in plaats daarvan komt er een nieuw kleed. Namelijk dat van Christus. Dat is in het kort de gedachte. Ik kan er ook een hele avond over praten als het moet. Maar dat zullen we maar niet doen. Ik hoop dat u deze gedachtegang even volgt. De overheden en machten zijn vernederd geworden door de verhoging van Christus. En hun daadwerkelijke val in de toekomst, ook voor ons zal ik maar zeggen, of voor de wereld, dat ligt inderdaad nog in de toekomst, wanneer ze uit de hemel op aarde geworpen zullen worden en uiteindelijk zelfs in de poel des vuurs. Maar daarover handelt het 7e hoofdstuk van het boek Esther. Dat heb ik toch snel gedaan, hè? Een heel hoofdstuk. En ik ben pas na de pauze aan het hoofdstuk begonnen. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij deze dingen mogen leren verstaan. Dat langzaam maar zeker wij inzicht mogen krijgen in die geweldige heilswaarheden waarbij u de overwinning behaalt op een wereld die aan het verderf onderhevig is en die der ijdelheid is onderworpen. Maar we danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan dat u die wereld hebt overwonnen en dat u gegaan bent in de dood, maar vervolgens uit de dood bent opgestaan. En we danken u dat u gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. We danken u ook dat wij met u zijn opgewekt en met u gezet aan Gods rechterhand. We danken u dat we uw leven mogen delen, uw heerschappij mogen delen, ook uw positie in de hemel mogen delen. We danken u dat wij mogen leven vanuit de vernedering van de Satan en vanuit een verhoging van de Christus. We danken u dat we u mogen leren kennen als degene aan wie alle macht gegeven is, hoewel we dat nu nog niet zien. Maar we danken u ook dat we mogen uitzien naar die toekomst waarin we dat wel zullen zien en uw koningschap in heerlijkheid geopenbaard zal worden. We danken u, Vader, dat we vanuit de overwinning mogen leven. Dat we mogen leven ook uit de vervulling van deze profetieën die we vanavond mochten lezen, omtrent dood en opstanding, omtrent kruisiging, maar ook omtrent opstanding en hemelvaart. Wij zeggen u dank, Vader, voor de positie die we in de hemel hebben, voor de hoge priester die u ons geschonken hebt, die ons reinigt en ons zonder vlek en wrimpel aan u voorstelt. Wij danken u dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen en mogen wandelen in gemeenschap met uzelf en in het licht van uw woord. En wij danken u daarom ook dat we deze avond zo bij elkaar mochten zijn rondom dat woord wat ons leven gegeven heeft, het woord waardoor u ook ons geschapen hebt. Het onvergankelijke woord wat ons onvergankelijk leven heeft gegeven. En we danken u dat we door hetzelfde woord ons mogen voeden. Dat we deze dingen mogen tot ons nemen, mogen overdenken en dat we daardoor naar uw beeld veranderd worden. We zeggen u dank, Vader, voor die rijkdom en ook die vrijheid die u ons daartoe geschonken hebt. En we bevelen onszelf bij u aan. Wees u ons nabij. Richt u onze gedachten op u tot verheerlijking van uw naam. Amen.